Iedereen een goedemorgen, ook degenen die hier voor het eerst zijn dit weekend. We zijn al aardig onderweg wat betreft de bespreking van de brieven uit de hemel, de brieven zoals je die vindt in Openbaring 2 en Openbaring 3. En vanmorgen willen we verder gaan met de brief geschreven aan de gemeente in Thyatira. En waar we het met elkaar vanmorgen over willen hebben, dat is heel specifiek de geest van Izebel als gevaar voor de gemeente in de eindtijd. De geest van Izebel als gevaar voor de gemeente in de eindtijd. En het is denk ik heel belangrijk dat we daar met elkaar over nadenken. Of je de Heer Jezus nu al persoonlijk kent of nog niet. Het is een geest die vele harten in bezit heeft en het denken van de mensen doortrekt, met als gevolg dat er ook een bepaalde levensstijl uit voortkomt. En we moeten alert zijn, ook als we de Heer Jezus kennen, dat deze geest geen grip gaat krijgen op ons hart en op ons denken. En misschien zijn sommige dingen best wel confronterend en scherp vanmorgen. Maar ik wil dit van tevoren zeggen. Als we nadenken over die geest van Izebel, dan spreekt de Heer Jezus vanmorgen persoonlijk tot jou en tot mij. En als je je herkent in één of meerdere kenmerken van die geest, dan laat de Heer dat vanmorgen zien, niet om jou negatief weg te drukken, maar om jou meer en meer in het licht te laten wandelen. Dus zijn doel met deze boodschap is heel positief, dat wil ik van tevoren duidelijk tegen je zeggen. Hij wil dat we bij de les blijven, dat we fris en fruitig blijven in de toewijding aan Hem. Nou, ik wil twee stukjes lezen. Allereerst een aantal versen uit Galaten hoofdstuk 5. En daarna lezen we de brief in Openbaring 2. Dus we gaan eerst naar Galaten hoofdstuk 5. Daar lezen we iets over die geest van Izebel en vervolgens iets over de geest van Christus. Die staan tegenover elkaar. Galaten 5, we lezen vanaf vers 18, waar de geest van Izebel eigenlijk wordt samengevat. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Deze verse zou je kunnen noemen als samenvattend de geest van Izebel. En dan het bekende vers 22, waar het gaat over de geest van Christus, het karakter van de Heer Jezus. De vrucht van de geest is echter als een tegenstelling liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelf. Beheersing. Tot zover de geest van Christus. En dit moet je even vasthouden voor jezelf. En deze twee geesten staan tegenover elkaar. We gaan naar Openbaring 2. Daar lezen we vers 18 tot en met vers 29. Openbaring 2, de brief aan Thyatira. En waar ik dus op in zal zoomen, ik zal niet vers voor vers behandelen, maar vooral over die geest van Izebel. Hoe kan je dat nou herkennen in je eigen leven? Of misschien één of meerdere kenmerken ook in jouw leven spelen. En de Heer laat dat vanmorgen zien, zodat je er afstand van zal doen. Want ik geloof dat we dit tegen elkaar mogen zeggen vanmorgen. De geest van Izebel maakt meer kapot dan je lief is. Zo moet je dat vanmorgen beluisteren. Hij maakt meer kapot dan je lief is. Vers 18, Openbaring 2. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Het is heel belangrijk hoe elke brief, ik heb dat gisteren ook gezegd, maar ik benadruk dat, de opening van elke brief is heel belangrijk, want dat zegt iets over de situatie in de gemeente. De Heer Jezus openbaart zich steeds op een andere manier. Aan elke gemeente laat hij iets van zichzelf zien, maar steeds weer een ander aspect. Vers 19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding, uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, dat u ze ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en bij dienstknechten te misleiden. Zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg u, en tegen de overheden zeg ik in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze, houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Er is dus ook daar een trouw overblijfsel. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dat is allereerst belangrijk om vanmorgen tegen elkaar te zeggen. Geloof je dat God vanmorgen door zijn woord en door zijn geest tot jou, tot mij persoonlijk spreekt? Daar begint het bij. Dat je echt gelooft dat de Heere een boodschap voor jou heeft. Vanmorgen. Zelfs als je misschien al 40 of 50 jaar met hem wandelt, heeft hij vanmorgen opnieuw een woord voor jou en voor mij. En waar ik vanmorgen op in wil zoomen is dit. Je kan al langere tijd de Heere kennen. Maar wat je ziet is dat soms in de begintijd van je geloofsleven je heel radicaal afstand kan doen van bepaalde zonden of bepaalde patronen, denkpatronen, leefpatronen. En op dat moment was het heel helder. Je deed daar afstand van. De Heer gaf daar licht over. Misschien wel aspecten die ik vanmorgen ga noemen als het gaat om de geest van Izebel. Maar dat je na verloop van tijd ontdekt in je leven dat oude patronen toch weer binnenkomen in je hart en in je denken. En daar wil ik het eigenlijk vooral over hebben. Voor jullie die geloven. Voor ons die geloven. Het kan zomaar zijn dat oude patronen na zoveel jaar toch weer binnenkomen en grip krijgen op jouw hart, op jouw denken. En dat heel geleidelijk aan dat oude leven toch weer gestalte krijgt. Dat de geest van Izebel langzaam maar zeker, niet in zijn geheel misschien gedeeltelijk, maar toch weer impact heeft op je leven. Nou, dan is het een goed moment om vanmorgen dat eerlijk te overdenken en op je in te laten werken. En aan het einde van deze samenkomst misschien opnieuw besluit te nemen. En zeg, Heer, ik was me niet bewust, maar u sprak vanmorgen tot me. Dus het is een boodschap voor een ieder van ons. Je zou deze brief, die aan Thyatira is geschreven, in drie punten kunnen verdelen. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar voor jezelf even om helder te hebben wat betreft de indeling, de opzet. Vers 18 en 19, daar leren we de Heer Jezus kennen als het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd. Vers 20 tot en met 23, daar zien we de profetes Izebel als een gevaar voor de gemeente. En in de derde plaats, vers 24 tot 29, de beloning als bemoediging voor de gemeente. Dus de Heer Jezus als het hoofd, Izebel als het gevaar En de beloning als bemoediging voor de gemeente. Want ook in Thyatira was een trouw overblijfsel. En juist dat trouwe overblijfsel moet alert zijn wat betreft de geest van Izebel. Nou, allereerst kort iets over dat eerste punt. Want het is wel heel belangrijk hoe de Heer Jezus zich in vers 18 openbaart. Dit zegt de Zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Zo openbaart hij zich aan Thyatira. Een plaats die wij kennen uiteraard van Lydia, de purperverkoopster. Je leest daarover in Handelingen 16 vers 14. Zij woonde daar. En purper werd gekocht, werd gedragen door koningen en hooggeplaatsten. Thyatira was gespecialiseerd in geverfde kleding. Het was een centrum van productie en handel. Met andere woorden, er werd geld verdiend. Er werd handel gedreven, maar ondanks dat geld heel op zich niet verkeerd is, weten we uit de Bijbel dat geld wel een gevaar met zich meebrengt. En dat gevaar is dat we bepaalde principes van de Bijbel loslaten met het oog op geld. En hier wordt geld genoemd, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die uiteindelijk zo'n impact op ons leven kunnen hebben dat wij de principes van het woord van God los gaan laten. En die gelovigen, dat trouwe overblijfsel in Thyatira, die liepen het risico om in een isolement te komen als zij niet dachten en niet handelden zoals de meerderheid dat deed. En dat geldt vandaag nog zo. Als wij niet meegaan met wat de meerderheid denkt, en ik geloof dat zoals je denkt, zo leef je ook, zo handel je ook, zo wandel je ook. Als we niet meegaan in wat de meerderheid denkt, en zoals de meerderheid handelt, dan kom je apart te staan. Dan behoor je tot een rest, tot een overblijfsel. En met het oog daarop is het belangrijk dat we de Heer Jezus de hoogste plaats geven in ons leven. We zingen nogal eens dat lied, Jezus, alles geef ik u. Nou ja, dat kan zijn materie die we aan hem geven, of misschien zelfs wel ons geld. Maar geven we heel ons wezen, ons diepste, het diepste van ons bestaan, is dat voor hem. We zijn een open boek naar hem toe. Alles is voor hem. Hem de hoogste plaats geven is belangrijk om niet mee te gaan in het denken van de massa. Als je de Bijbel goed bestudeert, dan zie je dat de massa nooit Jezus heeft gevolgd. Nooit Jezus heeft gehoorzaamd. Dat was altijd een minderheid. Dat was altijd een overblijfsel. Nou, en nou is het heel bijzonder. De Heer Jezus openbaart zich hier als de Zoon van God. Dat is een van zijn titels. Hier zien we de Heer Jezus niet als de Zoon des mensen. In zijn lijden. In zijn vernedering. Maar hier openbaart Jezus zich als de Zoon van God. Een eretitel. En dit houdt verband, wat we ook lezen in Psalm 2, vers 9 tot en met 12, met zijn gezag, met zijn autoriteit, met zijn verheerlijkte positie. En die maakt hij nog iets duidelijker met twee beelden. Er wordt hier geschreven, er wordt hier genoemd, vurige ogen en voeten van blinkend koper. Daar kan je heel veel over zeggen, samenvattend dit. En ik hoop dat je dat goed op je in laat werken, tot je door laat dringen. Die twee beelden zeggen dit. Jezus doorziet alles in ons leven. En dat niet alleen. Hij is ook degene die macht heeft, autoriteit heeft om het oordeel te voltrekken. Met hem hebben we te doen. En zo openbaart hij zich aan Thyatira. Vurige ogen. Voeten van blinkend koper. Samenvattend. Ik ben degene die alles doorziet. Die jou kent, door en door, voor wie niets verborgen is. En dat niet alleen, stel dat het daar zou stoppen, maar hij is ook degene die het bevoegde gezag heeft ontvangen om het oordeel te voltrekken. Dat stelt alles nog in een ander perspectief. Nou, dit is de Heer Jezus. Zo openbaart hij zich. En vers 19 zegt dan nog over die gemeente, dat daar zeker wel werken waren. Je zou zelfs kunnen zeggen, de drie christelijke metgezellen, die functioneerden daar, geloof, hoop en liefde. Maar luister goed, er was nog wel sprake van kwantiteit wat betreft goede werken. De kwantiteit was toegenomen, de hoeveelheid, maar de kwaliteit was afgenomen. En ik geloof dat het de Heer vandaag gaat om kwaliteit van werken. Niet over kwantiteit in allereerste plaats. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Liefde als motief van goede werken. Geloofswerken. Werken die voortkomen uit de geloofsrelatie met de Heer Jezus. Daar gaat het hem om. En het is heel gevaarlijk om heel veel goede dingen te doen in je leven. Zelfs in de christelijke gemeente. Maar als je hart er niet bij betrokken is, als het niet voortkomt uit de juiste intenties, de motivaties, dan heeft het voor de Heer geen waarde. Dan spreken de mensen goed van je. Dan zet je je uiterlijk in voor heel veel dingen. Maar dan is het uiteindelijk een masker om uiteindelijk je hart toe te dekken voor de mensen. Maar God ziet alles. Zo openbaart hij zich. Nou, toets je leven. Dat is heel belangrijk, want er wordt zoveel gedaan in de christelijke gemeente, wat aan zich niet verkeerd is. Maar de vraag is daar ook de juiste hartsgesteldheid bij? Wat is ons motief om iets wel of niet te doen? Want als het motief niet de juiste is, dan kan je nog zoveel goede werken doen, maar dan worden goede werken op een gegeven moment dode werken. En hier zie je dat dat dus speelt. En wat is de reden dat de kwantiteit van de goede werken is toegenomen, maar de kwaliteit afgenomen? En dan zitten we midden in deze brief. Ik denk dat de reden dit is. Het compromisdenken. Wereldgelijkvormigheid had grip gekregen op Thyatira. En dat is een langzaam proces. Kijk, wij noemen bepaald gedrag, dat is wereldgelijkvormigheid. Maar weet je, wereldgelijkvormigheid begint niet bij gedrag. Wereldgelijkvormigheid begint bij de verandering in je denken. Dat wat je met je handen en met je benen, met je lichaam doet, uit, is een gevolg van het proces wat zich heeft voltrokken in je denken. Het is niet eerst handelen en dan verandering van denken. Nee, ik ben veranderd in mijn denken en zo is mijn levensopenbaring. Dus als je uiterlijk verkeerd gedrag vertoont, gedrag waarvan de Bijbel zegt dat het niet is naar de geest van Christus, dan heeft dat met je denken te maken. Daar is iets misgegaan, daar is een wissel omgegaan. En dit is wat in Thyatira gebeurd is. Er is uiterlijk nog wel sprake van goede werken, maar innerlijk zijn ze al afgehaakt. Er is een verkeerde geest binnengekomen. Kijk, als je een kikker in een emmer met kokend heet water stopt, dan springt hij er direct uit. Want hij voelt, dit klopt niet. Maar als je een kikker in diezelfde emmer met koud water stopt, en je verhoogt de temperatuur langzaam maar wel zeker tot het kookpunt, dan gaat die kikker langzaam dood. En dit is exact wat er gebeurde in Thyatira. De geest van Izebel was niet plots klaps in die gemeente. Nee, die geest die drong langzaam maar zeker door in het denken van de gemeente in Thyatira. En dat, ja, als gevolg daarvan kwam er een bepaalde levensopenbaring naar voren. En dat is zo belangrijk als we vanmorgen hierover nadenken. Want misschien zeg je, ja, ik ken de Heer al 40 jaar of 50 jaar. Maar het listige van die geest is dat die niet in één keer grip krijgt op je denken, maar dat gaat stukje bij beetje. Langzaam, maar zeker. En het begint tussen je oren. En vervolgens uit het zich in je levensopenbaring. En daarom geloof ik dat Paulus zo sterk hamerde op de vernieuwing van het denken. Dat de waarheid de ruimte krijgt in jou en mijn leven, in jou en mijn denken. Laat het woord van Christus, zegt Paulus, in rijke mate in je wonen. Dat het echt wortel kan schieten. En dat het vrucht kan dragen. En dat woord wonen betekent, het woord van God wil een vaste verblijfplaats in jouw denken. Niet zomaar vluchtig, maar structureel. Dat het land, dat het binnenkomt, dat je het overdenkt. Daarom is het ook belangrijk dat er rust is in de samenkomst. En dat je tijden neemt van rust, dat het woord van God binnen kan komen. Want er zijn zoveel prikkels in jou en mijn leven, waardoor het woord niet binnenkomt. Ik vind dat soms wel eens lastig met spreken ook. Maar waar denk je op dit moment aan? Ben je gefocust? Soms dan zie je mensen alle kanten opkijken, maar ben je nou gefocust? Wat heeft God te zeggen? Want door wat ik hoor, het geloof is uit het gehoor door het gepredikte woord van God, maar ook de vernieuwing van denken, daar heeft de prediking zo'n belangrijke plaats in. Daarom geloof ik in de kracht van prediking en bijbelstudie. Niet om mensen te vermaken, maar ons denken wordt daardoor vernieuwd. En zoals je denkt, nogmaals, zo ga je leven. Nou, we lezen hier over de profetes Izebel. En ik heb dat vanmorgen geduid als de geest van Izebel als gevaar voor de gemeente in de eindtijd. Dit is zo actueel, dat zou je zo dadelijk gaan merken. In Thyatira was een vrouw met waarschijnlijk een symbolische naam, de naam Izebel. Het was een vrouw met de geest, de gezindheid, de, je zou kunnen zeggen, de innerlijke drijf en de eigenschappen van Izebel. We hebben het over de vrouw van koning Achan. En we kennen haar, we leren haar kennen als een zeer goddeloze koningin. We leren haar kennen als een hater van de God van Israël, als een hater van het volk van Israël, maar ook als een hater van de profeten, de spreekbuizen van de Heere God. En ik kan nu niet alles lezen, maar ik wil, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven, dat je thuis de hoofdstukken eens doorleest, 1 Koningen 16 tot en met 1 Koningen 22, daar lees je over haar. En in 2 Koningen 9 en 2 Koningen 10. Dus 1 Koningen 16 tot en met 1 Koningen 22. En 2 Koningen 9 en 2 Koningen 10. Ik kan dat nu niet lezen. Ik heb dat in de voorbereiding gelezen. En ik wil je vanmorgen wat helpen om vanuit die hoofdstukken eigenlijk samen te vatten. Wat houdt nou die geest van Izebel in? Is dat belangrijk dan? Om te weten wat die geest van Izebel is. Jazeker. Want Openbaring 2 vers 20, wat we hebben gelezen, daarin wordt heel duidelijk dat die geest zich in de christelijke gemeente kan openbaren. Langzaam maar zeker. En de apostel Paulus die schrijft er ook op een andere plaats over. Hij heeft het in 2 Korinthe 11 vers 4 over een andersoortige geest die de gemeente binnendringt. En ik heb jullie iets gelezen van diezelfde Paulus uit Galaten 5. Kenmerken van de geest van Izebel. Met andere woorden, er zijn diverse schriftplaatsen die heel duidelijk laten zien dat die geest de gemeente binnen kan komen. Een andersoortige geest noemt Paulus het. Een andere geestesgesteldheid. En laat dit even duidelijk zijn. Die geest openbaart zich niet alleen in vrouwen, in de zusters onder ons. Deze geest van Izebel manifesteert zich ook in mannen. Laat dat heel duidelijk zijn. Het gaat over die geest die haar vervulde. Ik ga samenvattend, het is een beetje een vervelend getal, in 7 kenmerken die geest duiden. Het is een mooi getal, maar niet passend bij Izebel. Want 7 is het getal van de goddelijke volheid. Maar ik ga 7 kenmerken noemen en ik hoop dat je ze allemaal probeert mee te maken. En voor jezelf af te wegen, heeft dit kenmerk mij vanmorgen iets te zeggen. Het zou zomaar kunnen zijn dat geen enkel kenmerk je aanspreekt. Zou zomaar kunnen. Maar dan is de opdracht om je eigen ziel te beschermen. Want als het vandaag geen werkelijkheid is in jouw leven, dan weet ik niet hoe het over 2 weken is. Dus dan moet je jezelf beschermen. En als je vanmorgen aangesproken wordt door 1 van die 7 kenmerken, dan wil ik je echt aanraden en stimuleren om daar vanmorgen heel concreet afstand van te doen. En ik heb gemerkt, wij vinden het moeilijk om onszelf open te geven. Om eerlijk te zijn, maar God spreekt met je. Het eerste kenmerk van de geest van Izebel is deze. Izebel werd gekenmerkt door een geest van macht. In de hoofdstukken die ik genoemd heb, kan je al deze aspecten terugvinden, deze kenmerken. Een geest van macht. Izebel, zij hunkerde naar gezag, naar macht, naar eer. En hoe uitte zich dat in haar leven? Dat uitte zich in heerszucht over haar man. Ze kende haar positie niet. Over de priesters. En later over heel het volk. Een enorme heerszucht beheerste haar. We zouden dat vandaag noemen ook een stuk manipulatie. Het mocht alles kosten om maar die eer te ontvangen, die status te hebben en die macht te kunnen uitoefenen. Het mocht haar alles kosten. Er zijn vanaf het begin van de christenheid eigenlijk drie grote krachten actief die verwoestend werken tot op de dag van vandaag. En je kent ze allemaal. De eerste is geld. De tweede is seks. En de derde die wordt hier genoemd. Het eerste kenmerk van de geest van Izebel is een geest van macht. Ook in de christelijke gemeente. Hoeveel mensen zijn niet op zoek naar een podium? En hoeveel mensen willen vandaag niet heersen over het geweten van die ander? Een enorme hunkering naar macht, naar status, naar eer. En dat werkt zo verwoestend. Deze, nagenoeg alle problemen en alle zonden, kan je terug herleiden naar die drie krachten. Macht, geld en seks. En dat heeft al zoveel kapot gemaakt. En kijk eerlijk naar je eigen hart. Is daar ook in jouw hart, in jouw leven, die neiging? Of misschien wel, is het al aanwezig? Misschien wel in je huwelijk, in je gezin, maar ook in het huisgezin van God. Dat je misschien met een heel vroom sausje uiteindelijk toch je eigen agenda voert. En dat je hierop uit bent. Het werkt verwoestend. En vaak weet je het verstandelijk wel, maar je gevoel komt er niet in mee. Je weet dat de agenda die jij voert verwoestend is, maar je erkent het niet. Je wil niet tot dat punt komen. Mijn motieven zijn niet juist. Waarom ik die positie inneem in mijn huwelijk, in mijn gezin en in het huisgezin van God. Toets je leven. Ik stel er steeds een tekst uit het Nieuwe Testament tegenover. Dat is mooi om op te schrijven. Matteüs 20, vers 25 en 26, daar zegt Jezus. U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren. Matteüs 20, vers 25 en 26. En grote macht over hen uitoefenen. Maar, zegt Jezus, zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u groot wil worden, moet uw dienaar zijn. Ik sprak ooit in de gemeente. En daar vroeg ik, wie van jullie wil de eerste zijn? Wie van jullie wil groot zijn? Dat is natuurlijk een rare vraag, zou je zeggen. Nou, je mag in het koninkrijk van God best de eerste zijn. Je mag in het koninkrijk van God best de grootste zijn. En toen stond er een man op, die stak zijn vinger op. Hij zei, ja, ik wil wel de eerste zijn. En toen zei ik tegen hem, oké, wees dan ons alle dienaar. Dat hoort er wel bij. Dus in het koninkrijk van God zijn die groot, zijn dat de eerste, die tegelijkertijd dienaar willen zijn. Kijk, dat is Bijbels leiderschap. We gaan naar het tweede kenmerk. Ook heel herkenbaar, denk ik. De geest van Izebel wordt ook gekenmerkt door een geest van rebellie. Het was een rebelse vrouw. Hoe weet ik dat nou? Izebel accepteerde als het gevolg van mijn eerste kenmerk geen gezag boven haar. Dat accepteerde ze niet. Zij wilde het voor het zeggen hebben. Geen heer en geen koning boven mij. Broeders en zusters, als wij de tijd waarin wij leven, want ik geloof dat de zeven brieven ook profetisch zijn, dat komt misschien iets minder aan de orde deze conferentie, maar ik geloof echt dat ze profetisch zijn. Wij leven in een tijd van gezagscrisis. Op alle niveaus. Weet je, in Nederland wordt het vuurwerk afgeschaft, hè? Althans, het knalvuurwerk en de vuurpijlen. Maar hulpverleners hebben een zware jaarwisseling gehad. Hun orders worden niet in acht genomen. Er wordt geen rekening mee gehouden. Het gezag is weg. Als je ambulancechauffeur bent, of als je bij de brandweer actief bent, of als je politieagent bent. Als je tot een overheidsinstantie wordt, het gezag is weg. Maar je ziet het van jongs af aan op de scholen. Je ziet het in de gezinnen. Kinderen bepalen hoe het in de gezin eraan toe gaat. En het werkt door in alle lagen van de bevolking. En we zien de gevolgen van die gezagscrisis, alleen we durven het niet meer te benoemen. Want dat is te scherp en te radicaal. Maar er is geen gezag meer. En dit is een van de grootste problemen ook in de christelijke gemeente. Ooit mocht ik een stel trouwen, die hadden mij gevraagd daarvoor voor hun trouwdienst. En op een gegeven moment ontdekten we iets in hun leven. En we zijn daar heel pastoraal mee omgegaan en we hebben een traject aangeboden om met hen te bewandelen. Maar ze aanvaarden dat niet. En ze zeiden, oké, als jullie er zo over denken, dan hoef je ons niet meer te trouwen. En wat deden ze? Ze hipten gewoon naar een andere gemeente waar ze daar helemaal niet moeilijk over deden. En ze zijn ons nog getrouwd. Dus ze weigerden zich onder het gezag te stellen van de gemeente. Ze weigerden dat pastorale traject in te gaan. Gezag klinkt misschien niet prettig in jouw oren, maar is heel positief. Dat is belangrijk, dat is noodzakelijk. Daar vaar je wel bij. Dat heeft God ingesteld. Gods ordeningen zijn ordeningen van gezag, van structuur, van onderwerping. En weet je, daarom is opvoeding van de kinderen zo belangrijk, dat we onze kinderen leren om met gezag om te gaan. En er zei ooit een broeder, als je dat van jongs af aan aanleert, dan is het voor een kind heel makkelijk, als hij zijn ouders weet te gehoorzamen, om de lerares te gehoorzamen. En om de politieagent te gehoorzamen. En om de overheid, die andere instanties, te gehoorzamen. En uiteindelijk is het voor zo'n kind gemakkelijker om zich te buigen onder het gezag van de Allerhoogste God. En waarom zijn er zoveel problemen? Wij kunnen niet meer met gezag omgaan. Ook in de gemeente niet. Rebelse houdingen. We weigeren om te buigen eronder. Terwijl God heeft het ingesteld. Zodat we daardoor gezegend zullen worden. Zodat het ons wel zal gaan. Izebel, haar geest wordt gekenmerkt door rebellie. Toets je leven. De tekst uit het Nieuwe Testament, Johannes 15, vers 14. De Heer Jezus zegt dit. Chef, die noemde daar gisteren iets van. U bent mijn vrienden als u doet wat ik gebied. Horen en doen is in het Hebreeuwse denken één en hetzelfde. Geloof en geloofswerken, die horen bij elkaar. Weet je, een geest van rebellie maakt zo ontzettend veel kapot. We gaan naar het derde kenmerk. En dat is ook een hele actuele. Het derde kenmerk van de geest van Izebel is, het is een geest van onreinheid. Izebel, zij staat symbool voor hoererij en seksuele onreinheid en losbandigheid. Zij is daar model voor. Zij staat daar model voor. En dat niet alleen, maar wat was het meest trieste nog wel? Dat ze daar een heel volk in meenam. Zij had een voorbeeldfunctie, toch, als koningin? En in haar voorbeeldfunctie was zij een symbool van seksuele onreinheid. Ik denk dat vandaag het grootste probleem waardoor de christelijke gemeente lam gelegd is, seksuele onreinheid is. Waardoor er zo weinig kracht van de gemeente uitgaat, dat is, denk ik, dat wij lam worden gelegd, mede door seksuele onreinheid en door losbandigheid. En dit heeft ook met ons denken te maken. Je kan hier vanmorgen zitten, maar in jouw gedachten gaan dingen om, in jouw gevoelsleven, die ik niet kan zien. Maar ik heb niet voor niks de nadruk gelegd op dat eerste vers, die ogen heeft als een vuurvlam. En voet als blinkend koper. En je klaagt misschien over je geestelijk leven. En je zegt misschien, ja, toen ik net tot geloof kwam, toen had ik de kracht en het vuur. En het verlangen en de passie. Maar zou het zo kunnen zijn? Dat oude patronen jouw leven weer zijn gaan beheersen? Oh nee, niet in één keer. Maar langzaam, maar zeker. De geest van Izebel wordt gekenmerkt door een geest van onreinheid. En het volk werd als het ware lam gelegd. De gemeente wordt vandaag lam gelegd. Het getuigenis naar de wereld toe wordt daardoor ontkracht. En er gaat geen kracht van de gemeente uit. En we maken visiedocumenten. En we schrijven nieuwe plannen. En we investeren. En we zetten geld in. En we geven onze krachten. Maar innerlijk is het niet op orde. Nou, dan kan je nog zoveel geld ergens in steken. En de mooiste campagnes houden. Prachtige visiedocumenten schrijven. Maar de Bijbel zegt, je hart is niet recht voor God. Bekeer je. De geest van Izebel is zo venijnig. En die geest is eerder binnen dan dat hij eruit is. En daarom toets je hart, toets je leven. De eerste ziel die God aan je zorg heeft toevertrouwd is je eigen ziel. Mag ik een tekst noemen? Matthäus 5 vers 8. Daar zegt Jezus, zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Reinheid, als jij een rein kanaal bent, dan is dat een kanaal waardoor God zich laat zien. Eén keer voor het eerst, maar daarna steeds dieper en dieper inzicht krijgen in het vaderhart van God. Dat heeft te maken met zijn soevereiniteit, zeg je. Ook dat. Maar ik geloof ook met de keuzes die ik maak in mijn leven om een rein kanaal te zijn waardoor hij kan werken. Allereerst zijn openbaring aan mij persoonlijk, maar van daaruit mag ik ook uitdelen van wat God mij geschonken heeft. Ben ik een rein kanaal? Want zij zullen God zien. Misschien zeg je, Jacques, het zicht op Jezus is verdonkerd, is verduisterd. Ik zie niet meer zo helder. Zou het hiermee te maken kunnen hebben? Je kent jezelf beter dan dat ik je ken. Doet je leven. De Heer geeft dit als een, als een hulpmiddel om bij je hart uit te komen. Wat is het moeilijk? Dat geldt niet alleen voor Belgen, dat geldt niet alleen voor Zeeuwen. Dat geldt voor elk mens om bij je eigen hart uit te komen. Durf je het? Durf je het? Want het is zo bevrijdend. Het is niet benauwend, beklemmend, beperkend. Het is bevrijdend. Het is de liefde van God dat hij vanmorgen spreekt over de geest van Izebel. Want hij wil dat je vrij bent. In je denken, doen en laten. 4. De geest van Izebel wordt ook gekenmerkt door een geest van strijd. Strijd. Wat bedoel ik daarmee? Nou, Izebel bevond zich voortdurend tussen ruzies, twist, jaloersheid, partijzucht, tweedracht, afgunst. Mag ik het eens zo zeggen? Waar Izebel was, was strijd. Je hebt wel eens mensen, als ze ergens binnenkomen, dan gaan de gordijnen waaien. En of ze nou in plaats A zijn of B, overal waar ze binnenkomen gaat het waaien. En overal hebben ze altijd wat. En het ligt altijd aan die ander. Nou, als ik zo iemand tegenkom en die vertelt 5 keer zo'n verhaal, dan ga ik toch een keer naar zijn eigen hart toe. Misschien moet je toch een keer naar binnen gaan kijken. Nou, waar Izebel was, was altijd strijd. Geloof me, ook in de christelijke gemeente. Sommige mensen hippen van de ene naar de andere gemeente, maar overal waar ze komen is iets. En vroeg of laat ligt het altijd aan die ander. Maar misschien ben jij wel zo iemand die in je huwelijk altijd strijd brengt. Die in je gezin altijd zorgt voor onrust, voor strijd, voor oneenigheid. Of die altijd die splijtswam in de gemeente is. Die negatief kritische geest. Die zoveel kapot maakt. Je zorgt voor strijd. En ik vroeg mezelf in de voorbereiding af, wat ben ik nou voor iemand? Want het gaat ook over mij, hè? Ben ik nou een verdeler of een verbinder? Ben ik nou meerwaarde? In mijn huwelijk, in mijn gezin, in het huisgezin van God. Bind ik mensen samen of verdeel ik? Omdat ik mijn eigen agenda voer. Dit is zo belangrijk, ook vandaag. Een tekst uit het Nieuwe Testament, Jacobus 3 vers 16. Dat is een hele belangrijke, Jacobus 3 vers 16. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar komt hij hoor, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Dit is het. Waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen, regeren, wanorde en kwade praktijken. Zeg het eens. Hoe is het in je leven? Hoe is het in je hart? Ga even niet bij die ander te raden, maar bij je eigen te raden. God spreekt met je. De vijfde. De geest van Izebel wordt ook gekenmerkt door een geest van toverij. Wat bedoel ik daarmee? Nou, Izebel, zij was de dochter van Etbaal, zoon van Baal. En haar vader diende al de valse goden en occulte machten, demonische krachten werkten in dit geslacht door. Dat was deel van haar leven. Occultisme. Het viert vandaag hoogtij. Alternatieve geneeswijzen. Allerlei vage geneesmiddelen. Nou, ik kan het lijstje afmaken. Je begrijpt wat ik bedoel. En dat gaat van generatie op generatie. En je ziet soms dat de meest bizarre dingen gebeuren in levens van mensen waar je, die je niet kan duiden. Waarvan de artsen zeggen, we weten het niet. Maar het manifesteert zich wel. En heel vaak in pastoraat kom je erachter dat er verbanden liggen met het voorgeslacht. Occulte machten, demonische krachten die werkzaam zijn en die doorwerken. Nou, daar hoef je niet onrustig van te worden. Maar je moet ze wel analyseren, onderkennen, herkennen, benoemen. Wat is daar aan de hand? Want ik geloof dat de Heer Jezus gekomen is voor heel veel dingen, voor heel veel zaken, maar vooral voor dit, om de werken van de duisternis in jou en mijn leven te verbreken. Dat die demonische krachten en machten, die occulte machten, geen macht meer over je uitvoeren. Johannes 8, vers 36. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn. Wij zijn geschapen om vrij te zijn. Wij zijn geschapen om het leven met God te genieten. En om niet gebonden te worden door iets of door iemand. Wij zijn verbonden aan Jezus. En door de verbondenheid met Hem vrij van alles wat ons bindt aan deze wereld. Waar de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Toets je leven. En ga nou niet zo in jezelf zitten kijken en zitten staren. God spreekt met je als er dingen zijn, ook in het voorgeslacht, dan openbaart hij dat. Hij spreekt met je. 6. Dat is een hele belangrijke ook vandaag. Het zesde kenmerk van de geest van Izebel is een geest van valse profetie. En het is heel actueel. Weet je, Izebel, we hebben het gelezen, ze zei van zichzelf dat ze een profetes was. En ik ga nu even niet spreken of er nog profeten zijn, ja dan nee. Waar het mij hier om gaat is, een profeet werd gezien onder het oude verbond als de spreekbuis van God. Als de mond van God. Dus wilde de Heere God iets met het volk delen, dan ging dat via de profeet. En wilde het volk iets met de Heere God delen, dan ging dat ook via de profeet. Dat was vice versa. De mond van God, de spreekbuis van God. Nou, wat doet Izebel? Zij pretendeert te zijn de mond van God. Dat lijkt heel geestelijk. Maar wat is belangrijk? Dat wij altijd de bron en het leven toetsen. Iemand kan een mooie boodschap brengen. Maar toetsen we ook de levens? Uit welke bron leeft iemand? Nou, als je het leven van Izebel bestudeert. Zij die pretendeert de mond van God te zijn, dan deugde haar leven niet. Haar levenspraktijk kwam niet overeen met wie zij pretendeerde te zijn. En de bron waaruit zij tapte, was duister. Was donker. Ik vergeet nooit meer. Ik had ergens over dit thema gesproken, toen kwam er een man na afloop naar mij toe en die zei tegen mij, Jacques, ik wil met je praten. En die man die had geen mimiek meer. Die als je hem aankeek, er ging geen blijdschap vanuit, er ging geen verdriet vanuit. Een doodse uitstraling. En hij zei, ik zit heel diep, ik kom hier niet los van, maar ik geloof dat wat jij vanavond zegt, dat dat te maken heeft met mijn leven. Hoe, wat, wie, waar, ik kan het niet duiden. Hij zegt, ik hoor vloeken in mijn hoofd, ik kan me niet concentreren en hij had een hele lijst. En toen zei ik, heb je daar al hulp voor gezocht? En toen kwamen we bij de hulpverlener uit, waar hij zich had aangemeld. En ik vroeg daar wat dingen over en ik zei, oké, jij krijgt een bepaalde therapie. En hij voelde al aan waar ik naartoe ging. Toen zei hij, nou, die therapie is niks mee. Ik had er nog niks van gezegd, maar hij voelde al aan waar ik naartoe ging. Hij zei, therapie is niks mee. Ik zei, nou, laten we dat vaststellen, met die therapie is niks mis. Maar ik zeg, zou jij de eerstvolgende afspraak dit willen doen? Ga naar die beste man toe en vraag uit welke bron tap jij? Uit welke bron leef jij? En wat is voor jou de bron waaruit jij jouw activiteiten laat plaatsen, je werkzaamheden uitvoeren? Hij zei, dat wil ik doen. Ik zei, en laten we dan dit afspreken. Als die bron niet deugt, dan breek jij radicaal met die hulpverlening, met die therapie. Laten we dat afspreken. Hij zei, dat ga ik doen. 2 maanden later sprak ik weer in die gemeente. Komt hij na afloop naar me toe. Hij zei, Sjak, ik wil je zo bedanken hiervoor. Ik ben gaan doorvragen. En het blijkt dat de bron waaruit deze man leeft, dat duister is. Occult is. Ik heb dat beleden naar de Heere God toe. Ik heb die hulpverlening verbroken. En de vloeken zijn uit mijn hoofd verdwenen. Ik ben vrijgekomen. En onlangs, het is al wat oudere man, heeft hij zich laten dopen. Geloof het of niet, ik kom hem tegen. Hij straalt weer. Hij heeft weer mimiek. Zijn emoties werken volop. Hij is vrijgekomen. Maar hij had iemand nodig die de dingen benoemde in zijn leven. Niet om hem negatief weg te drukken, maar om hem juist in zijn bestemming te brengen. Hem te laten leven in de vrijheid. Een tekst uit het Nieuwe Testament. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef. Niet doorslikken, maar proeven. De geesten of ze uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Zo belangrijk ook vandaag. De 7e en laatste. Het laatste kenmerk van de geest van Izebel. Zij werd gekenmerkt door een geest van haat. Haat beheerste haar, vervulde haar. Izebel, ze haatte de echte profeten van God, de echte spreekbuizen van God. En weet je, van daaruit haatte ze ook de echte Bijbelse bekering. Hoe weet ik dat? Nou, zij weigerde zich te bekeren toen bleek dat Elia Gods ware profeet was. Want God antwoordde met vuur op het gebed van Elia. En dat was voor haar niet het kantelmoment in haar leven. Dat ze zei, ik moet erkennen, ik zat ernaast. Ik bekeer me op dit moment. Nee, ze heeft dat zichtbare teken van God genegeerd. En ze bekeerde zich niet. Zij haatte de ware profeten en de boodschap die die profeet doorgaf. Zij heeft zich niet bekeerd. Weet je, een van de belangrijkste kenmerken van de geest van Izebel was een geest van haat tegen de Bijbelse boodschap. Zoals die uit het woord tot ons komt. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Ervaar jij in jouw hart deze gezindheid? Spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienst mag gehoord. Want ik ken uw hart, alles wat u tot mij spreekt, wat u tegen mij zegt, wilt u gebruiken tot opbouw van mijn leven, tot verheerlijking van uw naam. Hoe scherp het dan ook is, spreek maar. Want de waarheid maakt mij vrij. En bekering is niet een zwaarmoedig woord of zo. Bekering wil gewoon zeggen dat ik in de juiste verhouding kom te staan tot God. En dat mijn leven op de juiste manier wordt ingericht, volgens de principes van Gods woord, de tekst uit het Nieuwe Testament, Johannes 18, vers 37b. Daar zegt Jezus, hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. En iedereen, luister goed, die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Die uit de waarheid is, in de taal van Openbaring 2, bekeert zich. Geeft er gehoor aan. Omdat je er diep van overtuigd bent. Ik ben mens en hij is mijn schepper. Hij is mijn herschepper. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij heeft het beste met mij voor. Geloof je dat als je vanmorgen luistert naar de kenmerken van de geest van Izebel? De Heere God wil jou en mij bij de les houden. Hij wil jou vanmorgen niet confronteren en negatief wegdrukken. Maar hij wil jou fris en fruitig houden in de toewijding aan de Allerhoogste God. Positief. Positief. Om jouw echte vrijheid te laten, laat ik het woord nog maar eens gebruiken, genieten. Te genieten. Hoe groot is het genot van de wandel met God. Broeders en zusters, als één of meerdere kenmerken van de geest van Izebel jouw hart heeft ingenomen, dan heb je vanmorgen geen volledige vrede. Dan heb je vanmorgen geen volledige vrijheid in je geweten. Dan leef je over die signalen heen. Dan negeer je ze. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, ieder die uit de waarheid is, geeft er juist gehoor aan. En ik hoop dat je vanmorgen de keuze wil maken. God spreekt met je. Om gehoor te geven aan dat wat hij vanuit vaderlijke liefde tot je zegt. En dat je vanmorgen door dat pijnpunt heen wil gaan en zegt, Vader, ik ken uw hart. U heeft het beste met mij voor, maar ik vond het vanmorgen wel heel dichtbij komen. Ja, u kwam binnen. Maar ik weet dat u op het oog hebt heling, genezing, versterking, bemoediging, echte vrijheid in mijn leven. Ik zou nog heel veel kunnen zeggen, maar ik ga stoppen. Ik had nog meer kunnen zeggen, nog meer willen zeggen. Maar ik wil dat je deze 7 kenmerken goed op je in laat werken. En neemt er geen genoegen mee als één van die kenmerken in jouw leven speelt. Want weet je, de geest van Izebel neemt geen genoegen met één kenmerk. Want die wil al die 7 kenmerken uiteindelijk laten manifesteren in jou en mijn leven. Je moet het met wortel en tak uitroeien. Het aangrijpende levenseinde van Izebel ken je, hè? Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ze werd van de honden gegeten. De honden aten haar vlees en ze werd mest op het land. Broeders, zusters, veel gelovigen. Veel gemeenten vandaag zijn geestelijk krachteloos. Omdat de geest van Izebel hen geheel of gedeeltelijk heeft beïnvloed. Onderzoek jezelf nou, ja zeer nou. Maar er is ook bemoediging. En daar sluit ik mee af. Voor dat trouwe overblijfsel. Wat er door de eeuwen heen altijd is geweest. En dat is zo mooi hoe dat er staat in vers 24b. Ik zal u geen andere last opleggen. Wie zijn die u? Dat is dat trouwe overblijfsel. Dat met vallen en opstaan toch gefocust blijft op de Heer Jezus. Hij die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Die toch gefocust blijft op de Zoon van God. Die zeggen, ik ben niet volmaakt in die zin. Ik struikel. De rechtvaardige struikelt en valt. Maar hij staat weer op. Kan zelfs 7 vallen. Toch staat hij weer op. Die toch zeggen, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ik ga niet meer terug. De wereld ligt achter me. En in het kader van wat Leander zei, het kruis is voor me. Gefocust op hem, afleggen. Al die eigen verlangens en idealen en geloven. Ik heb het vanmorgen ook tegen mezelf. Wat is het woord toch scherp? Zo scherp als een tweesnijdend scherp zwaard. Maar voor dat trouw overblijfsel geldt. Houd vast aan wat u hebt. Let op, totdat ik kom. Ik kan niet verslappen. Totdat ik kom. Het is niet zo, nou even een weekje achteroverleunen. Nee, hou vast wat u hebt totdat ik kom. Zij hebben de diepte van Satan en de geest van Izebel niet leren kennen. Zij hebben maar 1 opdracht. Houd vast aan wat je hebt. Wat betekent dat? Heel kort. Ik geloof dat het hiermee te maken hebt. Hou vast het onderwijs van en over de Heer Jezus. Hou daaraan vast. In de tweede plaats, het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Hou dat vast, blijf dat praktiseren. Het onderwijs van Hem, het geloof in Hem, maar ook dit derde. Het wandelen in de werken en de voetsporen van Jezus. Die zelfverloochenende weg, die je niet populair maakt in deze wereld. Hou dat vast. Want dit is het tegenovergestelde van het onderwijs, het geloven en het wandelen in de voetsporen van Izebel. En de beloning is tweeledig. Je zal straks gaan heersen. We gaan het niet over de toekomst hebben, maar ik geloof dat wij als koningen met Christus zullen gaan regeren. We krijgen een geweldige beloning. En we ontvangen daarnaast ook de morgenster. Dat is een wat moeilijke uitdrukking, maar Openbaring 22 vers 16 zegt dat Jezus de morgenster is. De ster die opkomt, luister goed, na de donkere nacht. Waardoor we zullen delen in de volle, volledige heerlijkheid en messiaanse status van de Heer Jezus Christus. Het volgen van de Heer Jezus is meer dan de moeite waard. Alleen de Heer wilde je vanmorgen in de wandel met Hem alert maken voor het gevaar van de geest van Izebel, waar ik vanmorgen 7 kenmerken van heb genoemd. Hij wil je daarvoor bewaren. Hij wil je daar ver bij vandaan houden. Zodat je vrij blijft in je denken, in je geweten, in je hart. En dat je vanmorgen opnieuw het besluit neemt. Ik wens te zijn als Jezus. Ik wens te zijn met vallen en opstaan. Zoals Hij mij bedoeld heeft. Wandelen overeenkomstig mijn positie. En ik stel voor dat we even een minuut stil worden. En ik wil je serieus vragen. Als je vanmorgen iets hebt gehoord, wat speelt in jouw leven? Wat misschien je eigen man of je eigen vrouw niet eens weet. Je kinderen zijn er onbekend mee. Of misschien zijn je ouders er wel onbekend mee. Als je hier als jongere zit. Dat je zegt, kenmerk 3 of kenmerk 5. Ik weet niet wat het was. Dat speelt in mijn hart. Dan kies je er vanmorgen voor om dat vast te houden. Ondanks dat God het heeft aangewezen. Of je kiest ervoor om er afstand van te doen. Je zegt, maar is daarmee alles opgelost? Nou, ik geloof dat het ergens moet beginnen. En het begint met een wilsbesluit te nemen. Te erkennen, dit is in mijn leven, dit speelt. Ik speel geen kiekeboe meer, hier ben ik. Maar ik breng het in het licht onder het bloed van Jezus. Ik bid om de kracht van de Geest van God, omdat het vandaag gebroken wordt. En je als een vrij mens, zoals God het bedoeld heeft, verder mag gaan. En als dit helemaal niet speelt in je leven, zou zomaar kunnen. Gebruik dan dit stille moment om de Heer te bidden om kracht, genade en moed. Om je eigen ziel te beschermen, te bewaren voor deze vernietigende geest, de geest van Izebel. Heere God in de hemel, u stelde aan Adam de vraag, Adam, waar ben je? U wist al lang waar hij was. Alleen er moet een moment in ons leven komen dat we achter het struikgewas vandaan komen. Vanuit de schemer u in de ogen gaan kijken. Om uiteindelijk in het licht te gaan wandelen. Heer, wat vinden we het moeilijk? Wat vinden we het vinden we het moeilijk, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, om dit gewoon eerlijk te overdenken. Eerlijk te zijn naar onszelf en naar u toe. Want we denken dat als we openkomen en dingen belijden, dat we dan een loser zijn. Zwak zijn. Dat we in aanzien dalen. Dat had ik nooit van jou verwacht. Maar Heer, laat er deze dagen een geest van vertrouwen zijn. Van openheid. We zijn geen loser. We zijn overwinnaar. Als we eerlijk naar onszelf zijn. En eerlijk naar u toe. Ik dank u voor uw liefde. Voor uw vaderlijke zorg. Om vanmorgen met ieder van ons, ook met mij, te spreken over de geest van Izebel. Werk dit uit, Heer, alstublieft. De kracht van uw geest. En bewaar ons ervoor dat we overgaan tot de orde van de dag. En maar weer ons leven leven zoals we al weken gedaan hebben. Maar dat we een piketpaal slaan vandaag. En dat we echt zeggen, I have decided to follow Jesus. No turning back. Dat we elkaar zullen helpen, Heer. Om met deze dingen in het licht te komen. En om de bevrijdende kracht van het verzoenende bloed te ervaren. We bidden u daarom in Jezus' naam. Amen.